Vandaag praat Jessica met...
Ze is, zoals ze het zelf noemt, gids in eigenzinnig leven. En auteur van het boek Energiek Leven, anders kijken naar vermoeidheid bij chronische aandoeningen. Want wat doe je als je hersenen of lijf niet meer doen wat jij wilt en je hierdoor maar moeilijk de dag doorkomt? Veel mensen met chronische aandoeningen kampen met vermoeidheidsklachten en voelen zich onbegrepen. De 42-jarige Lottie van Starkenburg is zelf ook patiënt en heeft diverse aandoeningen. Van een zware hersenschudding tot auto-immuunziektes en complicaties na bevalling, Lottie kreeg het hele vermoeidheidspakket. En dan vraag ik me af, hoe ga je daar dan mee om? Hoe kom je goed de dag door? Wanneer je misschien al moe bent als de dag nog maar net begonnen is? En hoe blijf je positief en eigenzinnig dus? Lottie pleit voor het maken van bewuste keuzes en een betere verdeling van energie. En vindt dat je jezelf vooral moet richten op dingen die je energie geven, in plaats van die energie kosten. En volgens mij kunnen we daar allemaal wel wat van leren. Of je chronisch moe bent of niet. In de studio, Lottie Starkenburg van Starkenburg. Welkom, fijn dat je er bent.
Dank je, ik vind het fijn om hier te zijn.
Nou, dat is leuk. Dan vinden we het allebei fijn. Dat is een goede inkoper, toch?
Zeker.
Hey, jij bent gids in eigen leven. Wat bedoel jij hiermee? Wat doe je als gids?
Nou, een gids is iemand die je anders laat kijken naar bekende dingen. Ik weet niet of ze hier stadsgidsen hebben in Oosterhout.
Vast.
Maar anders ga een keer een rondleiding met ze doen. Dan weet ik zeker dat je nieuwe dingen in je eigen stad ontdekt. Dus ik wil mensen anders laten kijken, vandaar gids.
En hoe anders dan? Wat is dat eigenzinnig? Even een tipje van slaan. Nou, we gaan
het
straks natuurlijk helemaal op door, maar dat eigenzinnige, wat is dat dan?
Het eigenzinnige, het gaat over het van jezelf maken. Zelf in controle zijn, het zinnig leven. Dus zinnig in de zin van het moet leuk zijn, het moet lekker. Het moet te maken hebben met dingen die jij belangrijk vindt. En het moet gaan over leven. Het moet niet gaan over ziekte of gezondheid, maar over leven met wat er is. Mm-hmm. En dan ook liefst eigenzinnig buiten de gebaande paden.
Oké, daar gaan we straks allemaal meer over hebben. En vooral kijken naar wat er wel is. Maar toch richt jij vooral op mensen die toch een en ander mankeren. Kun je nou eens een paar aandoeningen noemen die ervoor zorgen dat mensen chronisch moe zijn?
Het gaat voor heel veel aandoeningen. Het gaat natuurlijk voor mensen met chronische ziekten, zoals reuma of diabetes of MS. Mensen die kanker hebben of hebben gehad, blijven ook vaak jaren na de behandeling nog heel moe. Mensen met niet aangeboren hersenletsel. En ook mensen die een infectieziekte hebben gehad, zoals de ziekte van Lyme of de ziekte van Pfizer. En je hoort nu ook al dat mensen met corona soms ook heel lang moe blijven.
Mm-hmm. En dan beschrijf je in jouw boek 30 verschillende soorten vermoeidheid. Nou, misschien is alle 30 om hier te benoemen een beetje veel. Maar zou je er bijvoorbeeld eens 2 kunnen noemen?
Nou, het basisonderscheid wat ik maak is, wij noemen altijd alles maar moe. En ik had de ervaring dat ik iedere keer weer zei, ik was moe. Maar dat het iedere keer iets anders was. En het eerste onderscheid wat ik op een gegeven moment voor mezelf ging maken, is het onderscheid tussen lichamelijk moe zijn. Wat iedereen kent, als je een lange boswandeling hebt gemaakt, dan ben je daarna moe. Maar dan ben je lichamelijk moe, je spieren zijn moe.
Mm-hmm.
Een ander soort vermoeidheid is mentale vermoeidheid. Als je de hele dag hebt vergaderd, gepraat, nagedacht, dan ben je aan het eind van de dag, kom je thuis, zeg je, ik ben moe. Maar je spieren zijn natuurlijk helemaal niet moe. Dat is een ander soort vermoeidheid. En de derde soort vermoeidheid is emotionele vermoeidheid. En waar je hem direct van herkent als je naar een begrafenis bent geweest. En dat hoeft helemaal niet van iemand te zijn die heel dichtbij je staat. Maar ook een vage kennis zijn. Dan kom je thuis en zeg je, wat ben ik moe? Maar dan ben je niet moe omdat die speeches zo ingewikkeld waren. Of omdat het zo ver lopen was naar het kerkhof. Dan ben je gewoon moe van alle emoties.
Hmm. Maar wat maakt het dan... Want dit herkent iedereen wel.
Dit herkent
wat maakt
iedereen.
Het dan... Anders voor mensen met chronische vermoeidheid?
Nou, die ziektes hebben allemaal zorgen allemaal voor een ander soort vermoeidheid. En bij sommige ziekten ben je vooral lichamelijk moe. Bij anderen ben je vooral mentaal moe. En bij weer anderen ben je vooral emotioneel moe. En van sommige ziektes ben je het alle 3. Dat zijn de meest ellendige.
Ja, ja. En nou is bijvoorbeeld zo dat mensen die hersenletsel hebben, en dat kan ook al gewoon een hersenschudding zijn, dat die ook heel vaak moe zijn. Waarom word je daar moe van?
Ik moet je bekennen, ik ben geen arts. Dan weet ik niet waarom je daar zo moe van wordt. Ik herken hem wel. Ik heb zelf ook een lichte vorm van niet aangeboren hersenletsel. En wat van allerlei geluiden om me heen. Daardoor lekt bij mij van de hele dag energie. Ik noem dat de energiebeperking die de lekkende kraan heet. Je hebt een soort vergiet en er druppelt de hele dag druppelen de dingen weg.
En heeft dat dan iets te maken met die diverse aspecten waar je die vermoeidheid op indeelt? Wat je net noemde of toch niet?
Ja, dit is die lekkende kraan is een van, hè, van de soorten vermoeidheid. Dat je dus de hele dag eigenlijk energie kwijtraakt aan dingen waar gezonde mensen geen energie kwijtraken. En wel in kleine beetjes. Je hebt ook de kortsluiting, dat je in één keer al je energie kwijt bent.
Dan heb je gewoon te veel gedaan of zo.
Nee, ik had hem zelf heel sterk toen ik net die hersenschudding had gehad, een maanden daarna. Als ik dan bij knipperend licht in de buurt was, in 5 minuten al mijn energie kwijt, kon naar huis, kon naar bed. Mm-hmm. Nou, toen ik dat een paar keer had meegemaakt, ging ik natuurlijk bij knipperende lampjes meteen rechtsomkeerd maken. En gelukkig ben ik daar nu niet meer zo gevoelig voor. Ik nog wel een beetje die lekkende kraan dat het weg blijft druppelen.
En dat zit hem dan in?
Ik weet niet hoe het werkt. Het is een gegeven dat het zo werkt.
Maar kun je voorbeelden geven, dat bedoel ik, ja. Kun je voorbeelden geven van wat dan maakt in jouw hersenklachten, naar aanleiding van die hersenschudding, ja, die je hebt gehad, en je hebt nog meer aandoeningen, gaan we het zo ook nog over hebben. Maar wat dan maakt dat het energie kost? Zijn het dan, je hoort ook mensen zeggen dat het licht is, het geluid is, of indrukken is, of is het alles tezamen? Wat maakt dan dat die energie weglekt?
Voor mij is het vooral licht en geluid en ook... Ik heb nogal een stuiterende dochter. Als die zo op en neer voortdurend springt in mijn beeld, daar word ik ook heel moe van. Of die als ze voortdurend met haar arm zwaait of dat soort dingen doet. Mm-hmm. En geluiden zijn overal. Hè. Je reist met de trein, je hebt allemaal achtergrondgeluiden. Kantoortuinen zijn ook een soort ramp voor mij, want daar heb je voortdurend op de achtergrond geroezemoes. Ik kan dat niet goed wegfilteren.
En is het dan dat het gewoon veel harder binnenkomt, of is het dan dat je hersenpan het gewoon langzamer verwerkt, waardoor dat je daar moe van wordt? Of kun je dat niet zo...
Ik kan het niet goed meer blokken.
Vroeger dus kon ik,
als ik een boek las, dan kon bij wijze van spreken een bom naast me laten ontploffen en ik hoorde niks. En nu, ik kan het niet goed meer buitensluiten.
Nou, ik zei het net al, je hebt meerdere... je hebt je hersenschudding gehad waaraan jij klachten bent overgehouden, maar je hebt meerdere, je bent zelf patiënt, je hebt meerdere aandoeningen. Wat markeer je precies?
Ik weet niet of dat de meest interessante ding is, als ik eerlijk ben. Omdat mijn boek gaat ook niet over wat ik nou mankeer en wat je daaraan doet. Maar over wat je doet met energiebeperkingen. En ik krijg reacties van mensen die de ziekte van Crohn hebben. Die reuma hebben. Die kanker hebben gehad. Die Parkinson hebben. Die slaapstoornissen hebben. En allemaal zeggen ze, ik herken wat er in jouw boek staat. Mm-hmm. Het is een heel... bij mij weet ik soms ook af en toe niet meer precies waar wat nou van komt. Omdat je, dan krijg je verschillende dingen door elkaar lopen.
Ja, maar precies dit.
Ja.
Omdat je net al aangaf, hè, van je vermoeidheidsklachten en zo. Dat zou ik toch graag wat duidelijker willen maken. Ik snap dat we daar niet heel, heel lang over hoeven te praten. Maar het is toch wel handig dat mensen, denk ik, een beetje een idee krijgen van... Nou, wat mankeer je nou en waar heb je dan last van? En dan wil ik straks echt wel met jou doorgaan op hoe je er dan mee omgaat. En hoe je helemaal energiek in het leven staat. Maar ik zou wel willen weten van nou, wat is het dan waar je last van hebt?
Een van de dingen waar ik heel lang last van heb gehad is heel weinig spierkracht. Daarmee weinig uithoudingsvermogen, maar vooral mijn maximale inspanning was gewoon heel laag. Boven de 10 kilo kon ik niet tillen.
En hoe komt dat dan?
Dat kwam achteraf door een vitamine D tekort, een ernstig vitamine D tekort. Op dat moment wist ik dat niet, wist ik alleen dat ik gewoon heel erg moe werd als ik boodschappen moest sjouwen of schoonmaakwerk deed. En ook van mijn peuter optillen. Ik had op dat moment een peuterdochter. Dus die moest bijvoorbeeld vanaf haar tweede verjaardag achterop de fiets, omdat ik haar gewoon niet meer voorop getild kreeg. Ik kon ook geen potje jam opendraaien. En dan had ik met zo'n hulpmiddel in de keuken, lukt het dan wel. En ik stond daar toen niet zo bij stil dat dat niet normaal was. Maar het is natuurlijk niet normaal. Ik wist niet beter, omdat ik dit van kinds af aan achteraf gezien gehad heb.
En kan iedereen dat zomaar krijgen?
Ik ben bang van wel. Bij ons zit er iets in de familie. Hoe ja, precies ja. Het weet
heeft
ik niet.
Heeft niks met auto-immuunziektes waar ik het over had te maken.
Ja, auto-immuunziektes heb ik ook. Van een schildklierziekte, daar word je inderdaad lichamelijk heel moe van. En mentaal heel moe van. En emotioneel heel moe van. Dat is, nu medicatie gaat dat veel beter. Maar voordat ik aan die medicatie begon, op een gegeven moment was het als ik boodschappen ging doen, dan moest ik 200 meter lopen naar de supermarkt. Klein rondje door de supermarkt, max 5-6 boodschappen, het moest vooral niet te zwaar worden. Dan liep ik weer 200 meter terug en dan viel ik op mijn bed neer. En dan moest ik eerst 10 minuten liggen voordat ik mijn boodschappen op kon ruimen.
Jeetje.
Zo erg is het allemaal niet meer, hoor. Ik bedoel, medicijnen doen ook een heleboel, maar medicijnen lossen niet alles op. Ja. Je blijft, de lichamelijke inspanning blijft iets wat ik moet doseren. Als ik een stuk gefietst heb, dan ga ik daarna een poosje zitten. Kan ik wel prima een boek lezen of een stuk schrijven. Maar mijn lijf heeft echt even rust nodig.
Ja. En nou reageert de maatschappij vaak met onbegrip op vermoeidheidsklachten. In het voorgesprek wat wij hadden gaf jij een heel mooi voorbeeld over een rolstoel. Je gaf aan van ja, maar iemand in de die normaal in de rolstoel zit, die vraag je ook niet om te lopen of om de trap op te lopen. En mensen met vermoeidheidsklachten, daar verwachten mensen wel van alles van. Ja. Hoe komt dat nou?
Nou, wat we doen is, we noemen alles moe. En we hadden wel gezegd tegen me, ja, iedereen is wel eens moe. En dat is een waarheid als een koe, want iedereen is wel eens moe. En dat hoort bij het leven. Er zijn allerlei soorten vermoeidheid, maar we noemen alles moe. Als we met pijn hetzelfde doen zouden doen als vermoeidheid, ja, dan heeft iedereen wel eens pijn. Maar daarmee doe je natuurlijk mensen die chronische pijn hebben, of die migraine of clusterhoofdpijn hebben, echt geen recht. Dat is echt iets anders dan als ik meteen stoot, heb ik ook pijn. Maar dat is echt wat anders dan de pijn van een gebroken been. Dat is wel wat we met vermoeidheid doen. We noemen alles maar moe. We hebben gewoon helemaal geen woorden om uit te drukken wat die verschillen zijn.
Ik kan me ook voorstellen, als je in een rolstoel zit, dan ziet iedereen aan je van, hey, daar mankeert iets aan. Maar als je moe bent, dan, ja, je ziet het niet. En misschien kom je heel stralend en lachend binnen en denk ik, oh, nou, dat gaat goed met jou vandaag.
Ja, het is natuurlijk een vaak onzichtbare handicap. Als je beter gaat kijken, dan kun je soms aan mensen zien dat ze er echt niet goed uitzien. En je kon natuurlijk aan mij ook wel zien dat ik sommige dingen gewoon niet opgetild kreeg. Dus dat maakt hem ook lastiger. En weet je, kom je in een rolstoel aan en is hier een trap hier beneden in dit gebouw, dan verwacht jij niet van mij dat ik die trap op ga rollen. Verwacht ik van mezelf ook niet. En met rare is met energiebeperkingen vinden we het veel lastig om die ruimte in te nemen en te zeggen, dit kan ik niet en dit is de lift, hè, tussen aanhalingstekens, die ik hiervoor nodig heb. Ja. Terwijl als je dat doet, als je weet wat jouw lift is, maak je het jezelf zoveel makkelijker.
Ja. En jij noemt dat dan ook echt, het gevoel wat mensen hebben om hun vermoeidheidsklachten te erkennen, is het uit de kast komen ermee.
Ja, ik krijg nu ik dat boek geschreven heb, word ik benaderd door mensen die ik al veel langer ken. En die dan nu pas aan mij vertellen dat ze ook iets mankeren en dat ze heel veel herkennen in mijn boek. Terwijl ze daar nooit iets van laten merken zeggen. Ik vraag bijvoorbeeld wel eens aan ouders van vriendjes van mijn kinderen of mijn kinderen daar een extra middagje daar mogen spelen. Omdat ik weet, op dit moment heb ik nodig iets anders nodig om weer op te laden. En omgekeerd krijg ik dus de vraag van diezelfde moeders niet. Terwijl ze het waarschijnlijk af en toe ook heel goed kunnen gebruiken.
Straks praat ik verder met Lottie en ben ik ook heel erg benieuwd wat dit alles te maken heeft met op haar eigen lijf vertrouwen en energie lekken. En ja, hoe zit het dan met acceptatie en zo? Maar eerst een liedje van jou, Lottie, Skunk and Nancy, You Follow Me Down. Van waar deze keuze?
Wat ik net vertelde over hoe moe ik kon zijn van boodschappen. Hè, op het moment dat ik het meest ziek ben geweest, werd ik op een middag gebeld door een vriend. En die zei, kom naar mij toe, ik studeerde toen. Dan kom je bij mij in bad liggen. Want hij wist dat ik dat heel lekker vond. En dan kook ik en dan kom je bij mij. En van die ziekte krijg je het intens koud. Dus ik heb daar in bad gelegen en ik was voor het eerst in weken had ik een normale temperatuur. En terwijl ik daar in bad lag, stond de cd op waar dit nummer op stond. En ik weet nog, ik ben heel veel vergeten uit die tijd, maar die middag die staat in mijn geheugen gegrift. Ik
warmte.
Weet het nummer, ik weet nog welke trui ik aan had.
En warmte. Wat een mooi nummer. Skunk and Nancy, You Follow Me Down. Aangevraagd door Lottie van Starkenburg. En Lottie vertelde net dat dit liedje voor jou in een moeilijke periode van jouw leven echt wel iets heeft betekend. Dat het jou sowieso letterlijk en figuurlijk warmte gaf door hoe jouw een vriend van jou reageerde. En dan ben je van daaruit, toen het zo slecht ging, naar nu heel anders leren omgaan met je vermoeidheid, leren vertrouwen op je lijf, zoals jij dat zegt. Wat bedoel je met vertrouwen op je lijf?
Mijn lijf vertelt me altijd precies wat er aan de hand is en wat ik moet doen. En ik moet soms de signalen leren lezen, omdat het me iets vertelt wat ik nog helemaal niet ken. Maar in tegenstelling tot heel veel mensen die een chronische ziekte hebben, die zich bedonderd voelen door hun lijf, heb ik altijd het vertrouwen in mijn lijf.
Ik kan me ook wel voorstellen dat je boos bent. Lijf, je doet niet, of hersenen, of wat dan ook, je doet gewoon niet wat ik wil.
Zo heb ik het nooit gevoeld.
Ben je nooit boos geweest?
Nee, ik heb toen ik die schildklierziekte kreeg, dat was eigenlijk toen ik echt zo, daar ben ik heel erg ziek van geweest. Voordat ook duidelijk was wat het was, want dat kun je op zich behoorlijk goed met medicijnen behandelen. En door een deel van hoe ik hier zit, heb ik ook absoluut aan pillen te danken. Maar dat ik na een paar maanden, en het was ik eigenlijk nog helemaal niet opgeknapt, dacht, als ik had mogen kiezen, dan had ik hiervoor gekozen.
Waarvoor gekozen bedoel je dat?
Voor dat leven met die ziekte. Met de ellende die het oplevert, maar ook met wat ik kon betekenen voor familieleden, voor andere patiënten. Mm. Ik ben nooit boos geweest. En dat wil niet zeggen dat het altijd leuk was, hoor. Dat is het echt niet. Maar niks in het leven is altijd leuk. En ja, ik weet niet hoe het zit, hè, of er een God is of hoe dat. Maar als ik had mogen kiezen, dan had ik dit gekozen. Zo voelt het voor mij.
Mm. En wat bedoel je dan met vertrouwen op je lijf? Hoe ziet er dat dan uit? Wat doe je dan?
Mijn lijf vertelt me eigenlijk voortdurend hoe het met me is. En daar luister ik naar, daar reageer ik op. Als mijn lijf zegt, het is genoeg, dan
hoe
kap
zegt
ik.
Het dat dan? Hoe voel je dat dan?
En natuurlijk niet letterlijk met woorden. Maar soms heb ik het wel gehad toen ik andere medicijnen kreeg, dat ik het gevoel dat er miljarden stemmetjes tegen mij praten. Dit is beter, dit is beter, dit is goed. Hè? Soms voelt het bijna zo.
Je lijf beurt er gewoon van op.
Ja, maar weet je, ik vraag wel eens aan vrouwen, van als jij nu je ogen dicht doet, kan je dan mij vertellen of je in de eerste of de tweede helft van je cyclus zit? En de meeste vrouwen kunnen dat, zonder op de kalender te kijken. Omdat je lijf net iets anders aanvoelt. En zo met die ziektes, mijn lijf vertelt me ook, of ik genoeg medicijnen slik, of ik meer rust nodig heb, of ik meer energiebronnen nodig heb.
Maar dat is misschien toch heel makkelijk, want de signalen zijn vaak subtiel,
ja.
Om daar overheen te gaan en toch lekker te doen wat je graag wilde doen, want je had de planning voor die dag en tralala, dit moet allemaal gebeuren.
Los van de planning, ik wil zoveel. Ik wil van alles. Dus het is voor mij ook altijd zoeken naar de aanpassing op maat. Hè? Als mijn lijf moe is, dan respecteer ik wel dat ik moet gaan zitten. Maar dan kan ik nog wel denken. Hè? Bedoel, extra pauzes houden, dat is niet aan mij besteed. Maar door dingen af te wisselen, kan ik eigenlijk de hele dag actief zijn op steeds een andere manier. En hou ik het veel langer vol.
Hmm. Hey, nou is het ook juist des te belangrijker, heb je het ook in je boek over, op wat kost energie en wat brengt energie. Ja. Dat is natuurlijk nog belangrijker als je weinig energie hebt. En je hebt een aantal strategieën voor energiek leven bedacht. Kun je daar eens een paar voorbeelden van geven? Hoe leef je nou energiek met je vermoeidheid?
Heel goed weten wat je energiebronnen zijn. Ik denk dat er eentje is die iedereen met of zonder aandoening nu herkend is. Door in deze tijd zien we veel minder andere mensen. En daar hebben we last van. Dat kost energie. Van andere mensen krijg je energie. Tenminste van sommige mensen. Je hebt ook mensen waar je totaal op leeg loopt.
Precies.
Goeie
keuzes maken. Ja.
Maar mensen waar je energie van krijgt, zoek ze op. Sommige mensen hebben het ook nodig om af en toe alleen te zijn. En die laden op als ze alleen zijn. Maar als je dat weet van jezelf, kan je daar heel goed mee spelen. En ik hoor nu veel mensen van, ik ben wel moe in deze tijd. Nou, ik denk dat dat onder andere hiermee te maken heeft. Dat iedereen te weinig mensen ziet waarvan die energie krijgt. Een andere is je hele omgeving. Ik heb meer energie in een omgeving met veel bomen. Ik woon in Woerden, dat is helemaal in de polder. Dat is eigenlijk helemaal verkeerd voor mij. Dan ga ik wel wandelen, dan kan ik ook wel een uur lopen. Dat red ik wel. Maar zet mij in een bos met prachtige herfstbomen en ik loop 1,5-2 uur. Op een of andere manier heb ik daar gewoon meer energie.
Als ik jou zo hoor, dan dwingt je je vermoeidheidsklachten dwingen je ook wel heel erg dan om veel bewustere keuzes te maken. Je zet jezelf daarin wel centraal, want het is goed voor mij.
Ja, ja, maar ik heb mensen die barsten van de energie, die kunnen al dit soort dingen wel incasseren. Ik niet. Die luxe heb ik niet. Maar als ik goed gebruik van mijn energiebronnen, dan kan ik wel ontzettend veel. En ik zou ooit nog heel graag in een mooi bos wonen. Dat kan nu niet. Hè? Met banen en met financiën gaat dat niet. Maar dan in de herfstvakantie ga ik dan heel graag een weekje opladen in het bos.
Hmm. En heb je het ook over energielekken? Zo min mogelijk energielekken. Waar heb je het dan over?
Het kan van alles zijn. Hè? Dat kan heel specifiek door een aandoening dus zijn, zoals ik heb, hè? Van licht en geluid.
Wat je net al zei met je hersenen.
Ja. Maar ik heb misschien wel mensen in je buurt waarvan je zegt, nou, ik loop ik helemaal op leeg. Als ik daar geweest ben, ben ik doodmoe.
Die kennen we allemaal wel, denk ik.
Die kent iedereen. Dat zijn ook energielekken. Sommige activiteiten zijn energielekken.
Daar ga je dus heel bewust naar kijken.
Heel erg naar kijken van waar krijg ik energie van? Wat kost me veel energie? Toen ik ging samenwonen met mijn man, hebben wij natuurlijk de huishoudelijke taken verdeeld. Dat doen de meeste stellen. Maar hebben we ze echt verdeeld op mijn energie? De dingen die mij heel veel energie kosten, deed hij. Want voor hem maakt het eigenlijk niet zoveel uit wat hij deed. Mm-hmm. En ik deed de andere dingen. Dus dat betekent dat hij het zware schoonmaakwerk deed en dat ik de was vouw.
Maar hoe zorg je dan toch voor een gelijkwaardigheid in je relatie?
We doen wel, precies daardoor. Niet dat hij alles doet, maar dat we het zo verdelen. Dat het wel 50-50 is, maar dat...
Dat kan ik me ook wel voorstellen dat hij misschien wel wat meer doet. Misschien vindt hij dat helemaal niet erg. Maar...
Sommige periodes doet hij echt heel veel meer dan ik.
Ja.
Ja. Maar hij zegt ook, weet je, we doen het samen. En andere dingen, die doe ik weer meer. Daar breng ik weer dingen in die hij niet heeft meegekregen. Ja. Dus we hebben... onze verdeling van taken is soms niet zo flexibel. Maar we doen het wel heel erg samen. Mm-hmm. Ik ben hier vanavond en Erik thuis ben, is het laat. Morgenochtend heb ik extra rust nodig. Nou, dat weet hij al lang. En dat kan. We doen het samen.
En nou klinkt het, hè, zoals jij het zegt. Je hebt een hele lijst aan dingen die... Nou, aandoeningen, maar dingen die, waar je moe van wordt. Je wordt niet boos. Je zit eigenlijk bijna onmiddellijk in die acceptatie. Nou klinkt dat bijna te mooi om waar te zijn. Want ik denk dat de meeste mensen toch wel door een hele hoop boosheid, verdriet, ook gewoon rouw gaan. Hè? Omdat je lijf niet meer doet of je hersenen niet meer doet wat je wil. Of dat je denkt, heb jij dat dan niet gehad? Denk je niet, ja, maar ik mankeer nog zoveel en ik ben nog zo jong. Hallo zeg. Is er nooit een moment geweest bij jou?
Nou, ten eerste over acceptatie zijn twee soorten dingen. Mensen zeggen vaak, ik kan dit niet accepteren. Ik zeg, dat hoeft ook niet. Wat ik doe is, ik accepteer dat vandaag dit de energie is die ik heb. Maar ik accepteer niet dat het volgende week en volgend jaar nog steeds zo is. En dat lijkt een beetje, ja, wat doet dat er aan toe, dat onderscheid? Kijk, als ik elke dag over mijn grenzen heen ga, dan kom ik in een negatieve cirkel terecht, in een vicieuze cirkel terecht. En door te accepteren dat dit is wat het vandaag is, en daar binnen die grenzen te blijven, en intussen wel te werken aan, maar volgende week, volgende maand, volgend jaar moet het beter zijn, creëer ik een perspectief voor mezelf. En blijkt ook dat het beter kan. Ik heb de afgelopen 20 jaar alleen maar meer energie gekregen. Met grote dips tussendoor als er wat was. Mm-hmm. Maar eigenlijk alleen maar meer energie gekregen.
En als dat nou bij mensen niet kan, als ze nou gewoon een bepaalde energie hebben en dat is het. Of bepaalde vermoeidheid hebben, beter gezegd, en dat is het.
Kan je niks doen. Aan die energiebeperking kan je niks veranderen. Maar wel in hoe je ermee omgaat. En in ik noem dat ook vaak stutten en krukken zoeken. Op het moment dat ik heel weinig spierkracht heb. Eerst ging mijn dochter dus achterop de fiets, terwijl ze bij haar vader nog gewoon voorop zat. Later hadden wij een aanhangfiets. Want dan trapte ze mee, wat het voor mij fysiek lichter maakt. En bovendien, aan het eind van de dag ben ik vaak mentaal heel moe. Dan is het in het verkeer druk. En als je dan zo'n kleuter naast je hebt fietsen die alle kanten op schiet, dat maakt het alleen maar meer stressvol. Met een aanhangfiets weet je precies waar ze is, namelijk 1,5 meter achter je. Op die manier kwam ik overal met haar. Wel met de aanpassing. Niet flexibel is, dat kan ook bij mij achterop. Nee, dat kon niet. Maar we kwamen wel overal. En dat is een maatwerkaanpassing. Vermoeidheid, mensen zeggen je moet meer pauzes nemen of je moet wat lichter werk gaan doen. Dat is veel te algemeen. Dat is hetzelfde als tegen alle pijn zeggen, neem maar een paracetamolletje. Het is zoeken naar iets wat precies op jouw energiebeperking past. En die energiebeperking wordt niet anders. Zodat je wel die veranderingen kan maken die je wil maken. Dat ik met haar naar het park kan fietsen.
Het zijn heel bewuste, krachtige keuzes.
Ja. Maar daarmee maak ik het van mij. Ik ben niet overgeleverd aan een zorgverlener. Ik ben niet overgeleverd aan medicijnen. Ik ben wel afhankelijk van medicijnen. Want anders zat ik hier echt veel minder goed dan ik er nu zat. Maar ik haal het wel naar me toe. Ik neem er zelf controle over.
En nou zei jij daarnet ook van, ik zou het niet anders willen. Hè, die klacht die vermoeidheidsbeperking geven. Dit is gewoon wie ik ben. Brengt jouw chronische vermoeidheid en al wat daarbij komt kijken je dan ook iets? Of is dat een hele gekke vraag?
Nee, dat is geen gekke vraag. Ik heb geen energie voor allerlei onzin. Die heb ik niet. Dus ik maak heel bewust keuzes, maar daar worden sommige dingen ook makkelijker. Ik ben relatief jong moeder geworden, mijn man en ik wilden graag een gezin. Ja, dan hoeven we ook niet eerst nog allerlei andere dingen te gaan doen. En dan is het, hè, we kenden elkaar 3 jaar toen onze dochter werd geboren. Heel veel mensen vonden dat snel, maar wij wisten wat we wilden. Dus we gingen dat gewoon doen. Dus dat levert het mij persoonlijk op. En daarnaast dat...
Duidelijkere keuzes. Ik heb geen tijd voor onzin, want ik heb maar beperkt energie. Dus
dit is wat ik belangrijk vind en daar leef ik naar. Ik bedoel, ontdekken. Je gaat een soort versneld in het proces van ontdekken wat je belangrijk vindt. Waar andere mensen, iedereen maakt in zijn leven die stappen wel. Maar het gaat een soort sneller. En ik vind dat eigenlijk best prettig. Ik voel me daar best prettig bij. En het andere is dat ik juist door mijn ervaringen dingen voor andere mensen kan betekenen. Andere mensen kunnen boodschappen doen voor hun buren. Dat moet ik niet doen. Maar ik kan wel een boek schrijven en andere dingen doen waar ik andere mensen mee help. En dat vind ik ook waardevol.
Mooi. Lijkt me een mooie afsluiter, Lotte. Daar heb ik niks aan toe te voegen.
Dank je wel.
We sluiten af met sowieso, als je meer over Lotte wilt weten en er boek Energie kijken, energiek leven, sorry, anders kijken naar vermoeidheid bij chronische aandoening, kijk dan op lottevanstakenburg.nl. Maar we sluiten af met een laatste nummer van jou, wat te maken heeft met vrouwenpower. Meredith Brooks, ja. Waarom deze keuze?
Ruimte innemen. Gewoon vertellen, hè, dit is mijn energiebeperking, dit heb ik nodig. Wat je ook zou doen als je in een rolstoel zat.
In je kracht staan, gaan staan.
In je kracht gaan staan.
Of zitten.
Of zitten. Kruipen, liggen. Maar voelen, dit is van mij. Hier sta ik voor.
Dankjewel, Lottie. Wat leuk dat je luistert naar deze Yes podcast. Heeft dit gesprek je geholpen of heb je nog vragen? Laat het me dan weten. Plaats je opmerking of geef een like. En abonneer je op ons kanaal zodat je geen uitzending mist. Denk je eraan om deze podcast te delen? Want mijn doel is om zoveel mogelijk mensen hiermee te inspireren. Dankjewel en tot de volgende Yes! You got the power, we got the power.